Kerkenraad maakt u bekend dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Cornelis Vonk Noordegraaf en Hilde van Schaik op donderdag 12 juni. Kerkelijke bevestiging is om 2:30 in deze kerk. Eventuele bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen uiterlijk 23 mei bij de Scriba worden ingediend. Woensdag 21 mei wordt om 7:30 de meditatie voorgelezen. Donderdag 22 mei zal dominee K. van Olst voorgaan op uitnodiging van de GBS, aanvang van deze dienst dus 7:30. In verband met de bediening van de heilige doop op zondag 25 mei zal er op vrijdag 23 mei om 7:30 doopzitting worden gehouden in Conventus. Beide ouders worden verwacht met en graag het trouwboekje meebrengen. Na deze dienst is er preekbespreking voor de jongeren van de gemeente en dat alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het Kerkenraadsfonds, de tweede voor Kerkvoogdij, de derde voor het Gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijden nabij en goed. 34, vers 9. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. Zingen daarna uit Psalm 88 het 9e vers. Waarom is het dat ge mij verstoot? Waarom verbergt ge uw gunstrijk ogen? Ik was van der jeugd af neergebogen. En wat er meer volgt uit 88 vers 9.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Wij openen Gods woord vanavond in de klaagliederen van Jeremia. En daaruit wordt u voorgelezen uit hoofdstuk 3, vers 22 tot en met 39. Dus klaagliederen 3, te beginnen bij vers 22 en lezen door tot en met 39.
Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn allen morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degenen die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden. Want hij plaagt of bedroeft des mensenkinderen niet van harte. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt. Dat men het recht eensmans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak. Zou het de Heere niet zien? Wie zegt wat, het welk geschiet, zo het de Heere niet beveelt? Gaat uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonden.
Zoeken wij Gods heilig aangezicht? God des hemels en der aarde, U die al onze gedachten oneindig te boven gaat, U bent God, eeuwig God, en wij worden maar eventjes gezien. En in die korte tijd, wat een roepstemmen geeft U ons. En hoe vaak hebt U ons het woord niet verkondigd. En ook vanavond brengt U ons weer samen. En mogen we thuis ook luisteren naar wat U tot ons te zeggen hebt. Heren. En mogen wij U daarvoor dank zeggen, dat U ons zo vaak geroepen hebt en daarin betoond hebt, dat U geen lust hebt in onze dood. En mogen onze harten daaronder verbroken worden. En wij bidden U, Heere, als het vanavond een woord is, bijzonder voor jonge mensen. En we dragen die jonge mensen en alle jongeren bijzonder aan U op. En dat zij jong U mogen kennen, liefhebben en dienen. En dat ze hun jonge jaren niet aan de zonde hoeven te geven, of in dienst van de wereld zullen besteden. Of tevreden zijn met een beetje godsdienst, maar dat zij in aanraking mogen komen met U. Dan blijft er van ons helemaal niets meer over. En toch worden wij juist dan werkelijk mens, als wij U recht mogen kennen. Heere, gedenk alle leeftijden in de kerk en thuis. En dat U het woord doet verkondigen door uw Heilige Geest. En het woord ook toepast. Daar kan geen mens. Dat U onze harten opent en het woord daarin legt. Dat vragen wij U, Heere. Dat uw woord krachtig mag zijn. Door de bediening van uw Heilige Geest. En dat wij met aandacht en eerbied mogen spreken en luisteren. En wij danken u, Heere, dat wij in Nederland, waar alles van zijn plaats is bijna, En waar het ook in de kerk zo verwarrend is. De een zegt dit, de ander wat anders. En dat wij dan toch, ondanks dat alles, in alle vrede mogen samenkomen rondom uw woord. En schenk u dan, Heere, uw zegen bij dat woord. En dat u onze leidsman bent. En dat vragen wij u vooral voor onze jongeren, dat u hen bij de hand neemt, heel goed vasthoudt. En dat u ze de weg wijst. En dat u onze gids bent. Want die gaat mee. En leer ons volgen zonder vragen. En dat u vanavond licht zou geven over ons pad. En antwoord op onze levensvragen. En dat ook onze jongeren zullen weten. Dat u niet een God bent van vroeger alleen, maar ook van nu. En dat niet alleen vroeger was dat er mensen bekeerd werden, maar ook nu. U bent niet veranderd. En zoals u vroeger mensen bekeerde, doet u nu nog precies hetzelfde. Heere, onderwijs onze harten. En dat uw licht schijnen mag in Nederland. En wij hebben u de rug en de nek toegekeerd. We denken dat we het zelf kunnen. Ontferm u over allen die u over ons gesteld hebt. Koning met zijn gezin. Regering, overheden, Eerste, Tweede Kamer, provincies, burgemeester, wethouders, gemeenteraad. En schenk getuigen, Heere, die mogen opstaan en mogen getuigen wat u spreekt. En dat zo uw woord mag klinken in en buiten de kerk, ook op de scholen en thuis. En u zegt toch zelf, dat woord zal niet ledig tot me wederkeren. En wat bij ons onmogelijk is, dat u Nederland terugroept, u kunt het. En doe ons getrouw zijn en leer ons hoe wij uw gemeente mogen zijn in een samenleving die steeds verder bij u vandaan gaat. Gedenk aan deze wereld in nood, Heere. Aan alle oorlogen en er lijkt geen einde aan te komen. Maar dat zegt u van uzelf in het woord. Ik ben het die oorlogen doet ophouden. We dragen Israël aan u op. Niet omdat dat volk beter is of beter doet. Maar omdat u volk is en dat u ze bekeren zult, Heere, daar vragen wij u om. En dat alle vijanden niet dat landje van de kaart kunnen vegen, maar dat de wereld weten zal dat uw kerk en uw volk een God heeft. Ik wil aan uw kerk gedenken waar verdrukking is. En dat u ze vasthoudt. Wil uw kerk ook vasthouden waar welvaart is en vrede en voorspoed en rijkdom en de verleidingen zo groot zijn, dat u ook daar uw kerk vasthoudt en ontwaking schenkt, de werken des duivels verbreekt. Heere, wat zijn wij totaal van u afhankelijk. Leid ons toch niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze en help ons, Heere. En we dragen ze aan u op. jonge harten en oude harten waar nood is. Gedenk ze alle die met moeilijkheden hebben te worstelen, die niet weten hoe het verder moet. En misschien dat geen mens ervan weet, maar als u er maar van af weet, heren. Wilt u zo gedenken aan alle noden? En geen enkele nood is te gering voor u, om u daarvoor lastig te vallen. Wees u heel dichtbij, in spreken en luisteren, en zegen ons. Alles alleen om de Heere Jezus wil, die u altijd hoort, en dat alleen om zijn volkomen offer, ziet u ons aan in hem. Amen. De tekst voor vanavond vindt u in Klaagliederen 3 en daarvan het 27e vers. En dat is een woord voor alle leeftijden. En Jeremia zegt: het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Twee punten vanavond. Eerst het juk dragen in de jeugd. En ten tweede, en waarom dat goed is. Dus eerst wat het betekent om het juk in de jeugd te dragen. En ten tweede, waarom is dat zo goed? Uit Klaagliederen 3, vers 27. Wij gaan daar eerst nog van zingen uit Psalm 94... vers 6 en 7. 94, 6 en 7. Nee, dwaas, de Heere weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heere, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. Zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het eind der kwade dagen. En wat er meer volgt uit 94, de versen 6 en 7. Als wij vanavond eens een kijkje konden nemen in het oude Israël. En we zouden dan zien hoe al die mensen hard aan het werk waren op het land. Dan zou je zien wat je in Nederland nooit ziet. En dat is jongeren met een juk. En dan vraag je natuurlijk, wat is een juk? Dan krijg je stok op je schouders. En aan die twee uiteinden hangt een zware last, een emmer of een mand. En een juk is dan een hulpmiddel dat je lasten gemakkelijker kunt dragen. Je kunt natuurlijk aan je handen meesjouwen, maar het is efficiënter een juk te dragen. En dat zie je nog steeds in sommige landen, zie je de mensen op het land aan het werk. En je ziet ze wandelen met een juk op hun schouders en aan twee kanten een zware last. En al zien wij dat in Nederland niet, mensen met een juk, tenminste ik zie het nooit. Ook in Nederland is het normaalste zaak van de wereld dat een kind en een jong mens een hand uitsteekt en een handje helpt, thuis en in het bedrijf. En het is nog nooit gebeurd dat iemand daar slechter van werd. Integendeel, zou je een jong mens zijn die nooit iets hoeft te doen en op zijn wenken bediend wordt, een soort prinsje, dat wordt een onuitstaanbaar mens. En als onze tekst zegt, is goed voor een man dat dit juk in zijn jeugd draagt, dan gaat dat niet om een echt juk, die stok op je schouders, maar dan gaat het om iets anders. En dan zegt Jeremia, het is goed voor een man en een vrouw, die niet uitgesloten, als je al in je jonge jaren te maken krijgt met tegenspoed, moeilijkheden, zorgen, noden. En natuurlijk verzetten we ons er tegen. Wie wilde nu tegenspoed, wie wilde nu nood? Niemand. En dan zegt Jeremia, het is goed voor een man en voor een vrouw, dat hij het juk in zijn jeugd draagt, dat hij van jongs af getraind wordt om te gaan met tegenspoeden, kruisen, noden, zorgen. En Jeremia zegt dat uit ervaring. Hoe oud zou Jeremia geweest zijn als hij tot profeet wordt geroepen? Hij was heel jong. En Jeremia zegt, ach Heere, dat kan ik niet, want ik ben jong. En God zegt, Jeremia, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult gespreken. Vrees niet voor een aangezicht, want ik ben met u. En Jeremia was geen gemeentepredikant, zodat hij voor zijn eigen mensen het woord kan verkondigen. Maar Jeremia stond als het ware op straat en hij verkondigde het woord aan alle mensen die voor hem kwamen. En ze hebben hem gehaat en zelfs geprobeerd te vermoorden. Dus Jeremia kwam al heel jong als profeet achter deze ervaring. Hij kreeg een juk op zijn schouders en dat moest hij dragen. En daar zit geen mens op te wachten op het woord dat Jeremia verkondigd heeft. Dat was nu niet zo en dat was toen ook niet zo. Een hele bekende jongere die het juk in zijn jeugd moest dragen is Jozef. Hij was 17 jaar. Als die verkocht wordt naar Egypte. En daar zit hij jaren in de gevangenis. In totaal, hebben we vanmorgen gehoord, is hij zo'n 23 jaar weg geweest. Voordat hij zijn vader weer terugzag. Heeft jaren in de gevangenis gezeten. En zijn broers haten hem. En als we heel eerlijk zijn, was het ook niet verstandig van Jacob om alleen aan Jozef een prachtige jas te geven en die andere broers niet. Natuurlijk kweek je dan jaloezie. En toen ze hun kans schoon zagen, hebben ze Jozef verkocht. En toch is Jozef niet verwend, want vader Jacob zegt, Jozef, jij gaat naar Dothan, jij gaat kijken hoe het met je broers gaat. En hij gaat. Dus Jozef, ondanks zijn mooie jas, was geen verwend jongetje die overal te beroerd voor was. Nog een voorbeeld uit de Bijbel van jongeren die een juk krijgen al heel jong. 3 vrienden van Daniël. Hoe heette ze ook alweer? Hanania, Misaël en Azaria. Die worden heel jong uit hun familie gehaald. Aan het hof van Babel worden ze opgevoed en getraind tot getrouwe Babylonische ambtenaren. En die jongens zoeken de Heere trouw te blijven. Onrein eten hoeven we niet. Ze blijven staande, letterlijk, hè. Dus sta je daar met honderden collega-ambtenaren en hooggeplaatste mensen die aan het hof werken. De muziek gaat spelen en je moet allemaal knielen. Wat zou je doen? Als God me niet vasthoudt, ben ik de eerste die knielt. Dan kijk ik om je heen, zijn er nog meer? Allemaal knielen ze en onder druk van de massa kniel je ook, maar die 3 vrienden niet. Die kijken niet om zich heen, ze blijven 4 rechtop staan. Ze knielen voor God en niet voor een mens. De koning is woest. Kun je begrijpen? Die voelt zich veracht door die 3 knapen. En hij zegt, is dat met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij niet geknield hebt voor het beeld dat ik heb opgericht? En die jongens die zeggen, we hoeven u helemaal geen antwoord te geven, majesteit. Maar hoe het ook zij, God kan ons helpen, maar hoe het ook gaan zal, we buigen niet voor uw beeld. En dan gaan die 3 jonge jongens de vurige oven in. Vastgebonden. En dan gaan die 3 jongens het vuur in. Nou, jullie weten dat ze er ook weer uitgekomen zijn, hè? Maar dat waren toch 3 jongens die al heel jong het juk leerden dragen. In een totaal vreemde omgeving staande blijven en getrouw blijven aan Israëls God. Het allerdiepste voorbeeld van een jong iemand die zijn hele leven geleden heeft, de Heer Jezus. Zijn lijden begon niet pas in Gethsemane. Zijn hele leven was lijden. Als er één het juk gedragen heeft, was hij het. Zijn hele leven lijden. Je leest ook nooit dat de Heere Jezus gelachen heeft. Ik zeg niet dat je niet mag lachen, zo bedoel ik het echt niet. Maar om aan te geven, zijn hele leven was een lijdensweg. En hij zegt, als je achter mij wil komen, dus wilt u christen zijn, niet alleen in naam, maar een echte christen. dan zegt de Heer Jezus heel helder, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Daar heb je dat kruis, hè? Dan moet je dragen, dat is eigenlijk dezelfde beeld als dat juk. Dus verloochen jezelf, dat betekent, er gaat een grote streep door je eigen wil, door je eigen zin, door je eigen verlangens. Gaat dus kras doorheen. Heere, niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Dan ga je met al je idealen. Moet je allemaal opgeven voor hem. Je kruis opnemen, wat de Heere je oplegt, je juk dragen en hem navolgen. Dus wat hoort bij christen zijn, dat je een juk draagt en een kruis draagt en dat gewillig. Wij zijn niet zo gewillig, hè? Wij zijn niet van die lieve mensen, toch? En als God je een kruis oplegt en een juk op je schouders drukt, daar verzet ik me tegen. En al heb je genade ontvangen, die oude mens, dat vlees onderwerpt zich nooit. Kan ook niet. Dus kijk je in het hart van Gods kinderen, hebben eigenlijk twee harten. Het ene hart buigt onder God, wil dat juk gewillig dragen. Het andere hart verzet zich ertegen, die strijdt van binnen. Dus wat is nu het juk in je jeugd dragen, dat je als jong mens getraind wordt om te gaan met tegenspoed, zorgen, ziekte, eenzaamheid, tegenslagen, moeilijkheden, tranen, verdriet. Wie wil dat nou? Ik heb me echt afgevraagd, hè? Is dat nou een tekst voor jongeren, dit? Dan kun je ze toch niet aandoen. Maar God is wijzer dan wij en u krijgt vanavond dit woord te horen. Het is goed voor een man en een vrouw dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dus waar gaat het om dat u dat gewillig draagt? De ene dag gewilliger dan de andere dag. Dan moet je vragen, Heere, wil u het kruis nog eens goed leggen? Het valt me zo zwaar. En dan legt hij het goed en dan mag u het pak weer opnemen. Dus jongeren met een juk, wie het zijn, hoef ik niet te weten natuurlijk. Maar ik weet wel dat er achter die blije, lachende gezichten vaak iets heel anders kan schuilgaan. En dat ook jongeren, ook in ons rijke landje, te maken krijgen met allerlei nood. Natuurlijk wil je dat niet, maar het komt op je pad. Sterker nog, God legt het op je schouders, jongeren, en je hebt ermee te maken. En ook ouderen, misschien bent u van jongs af aan dat u te maken hebt met nood, zorgen. Geen onbezorgde, vrolijke jeugd, nee. Vanaf het eerste begin altijd een juk dragen. En dan zegt Jeremia, dat is goed. Ons tweede punt, dat is heel goed. Hij zegt niet, dat is fijn. Hij zegt niet, dat is aangenaam. Dat zegt hij niet, want dat is niet waar. Hij zegt, het is goed. En nou moet je even in je Bijbel kijken en er staat bij vers 25, 26, 27. Daar zie je drie keer het woordje teet staan. En dan zie je bij al die klaagliederen, bij elk vers staat er een vreemd woord. En bij het voorlezen slaan we dat natuurlijk gewoon over, wat moet je met die vreemde woorden? Maar dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet. En hier krijg je dan dus drie versen die met teet beginnen. En dat is het eerste letter van het woordje goed. Dus dan vindt u ook het woordje goed terugkomen in vers 25, 26, 27. Waarom is het goed dat een jong mens al een juk krijgt opgelegd? En waarom durf je dan ook nog te zeggen dat we dat geduldig dragen moeten? Dat kunt u lezen in vers 25. De Heere is goed. En dat was een geloofsbelijdenis van Jeremia. De Heere is goed. Als iemand dat zegt in de voorspoed van zijn leven, alles gaat naar wens. En die man of vrouw zegt, God is zo goed. Ja, dat is waar. Maar dat hoeft nog geen geloofsbelijdenis te zijn. Dat kunnen gewoon praatjes zijn. Maar als iemand bij de brokstukken van zijn leven, bij de puinhopen van Jeruzalem zegt, terwijl dit juk al jaren moet dragen, de Heere is goed, dan voelen we allemaal aan, dat zegt hij niet zomaar, dat is waar. Daar gaat wat vanuit, hè? Dus als u iemand ontmoet met zoveel nood in zijn leven, en die zegt dan, de Heere is goed. Dat zegt hij niet zomaar. Jeremia, al jarenlang profeet, heeft jaren in de gevangenis gezeten, de belegering van Jeruzalem meegemaakt, is gehaat en gesmaad, moordaanslagen op zijn leven. Jeruzalem is verwoest, de tempel is verbrand, de muren zijn afgebroken. En daar zit Jeremia bij de puinhopen en hij zegt, de Heere is goed. Kan Gods kind dat altijd zeggen? Nee. Moet je het boek van Job eens lezen. Job zegt dat echt niet op elke bladzij. Dat zou onnatuurlijk zijn, hè? Maar Jeremia zegt het hier wel. Te midden van zijn klaagliederen zegt hij toch, wat klaagt dan een levend mens? Klaag maar over je zonde, maar niet over God, want God is goed. Ja, maar Jeremia, je hebt zulke slagen gehad. Je hebt zoveel ellende gezien. Je hebt zoveel verdriet gehad. En die zijn hier ook, hè. Mensen die zware slagen hebben gehad. Groot verdriet in hun leven. En ze weten één ding. Dat gaat nooit meer over. Die rouw, die nood, ga mijn leven lang mee. De Heere is goed, zegt hij. En daarom is het dus ook goed als hij je een juk oplegt. Want God is goed. En een goede God kan geen kwaad doen. Hij kan je wel pijn doen. Maar ik kan je geen kwaad doen. En daar heb je genade voor nodig om dat werkelijk te weten. Niet zomaar praatjes, heb je niks aan. Maar om dat werkelijk te belijden, de Heere is goed. En daarom, het is goed voor een man dat dit juk in zijn jeugd draagt. Waarom? 7 redenen zijn daar misschien nog wel veel meer, maar vanavond hou het bij 7. Waarom is het goed voor een jong mens om het juk jong te dragen? 7 redenen. Waarom? Als je jong bent, ben je nog buigzaam. In je jonge jaren word je gevormd. Je kunt vergelijken met klei, waar kinderen dan wat van kunnen maken. En die klei moet natuurlijk zacht blijven. En als die klei zacht is, kun je er van alles van maken. Maar is die klei hard en droog, dan kun je het wel breken, maar niet meer vormen, niet meer kneden. En daarom legt God jonge mensen een juk op, dan kan je nog gevormd worden. De Bijbel zegt, leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs, en als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dus wat je een kind meegeeft, en zeker de eerste 3 jaar zijn vormend voor je, wat je een kind meegeeft, wat je als jongere meekrijgt, dat gaat de rest van je leven mee. Of je verzet je ertegen, of je buigt eronder, maar in beide gevallen gaat het met je mee. En je hebt mensen die hun leven lang zich verzetten tegen de opvoedingen die ze hebben gehad. Nou, zo belangrijk is dus die opvoeding, dat ze daar hun leven lang mee bezig zijn, toch? En daarom is het zo belangrijk, vaders en moeders, wat voor voorbeeld geef je aan je kinderen? Wat je allemaal zegt, vergeten ze. Maar wie je bent, vergeten ze nooit. En je hoeft geen volmaakte vader en moeder te zijn. Je komt er met schuld uit, allemaal. Maar bent u een vader en moeder die God nodig heeft? In je jonge jaren word je gevormd en dan is het een goede zaak als je jong getraind wordt, ervaring opdoet met het omgaan met tegenslagen, moeite, verdriet. Heb je een boompje van zo groot, dan kun je nog een beetje buigen. Hè? Heb je een boom van 30 meter, die is onbuigzaam. Ben je een net beginnend zondaar, die zonden zijn nog niet zo diep geworteld in je. Maar bent u een zondaar van 50, 60 jaar en de zonde is diep ingeworteld in je leven. Maar bent u een jong mens, is de zonde zit nog niet zo heel diep in je hart. Ik kom zelden, ik kan helaas niet zeggen nooit, maar zelden jongeren tegen die verhard zijn. Ouderen wel, maar jongeren die echt verhard zijn. Ze kunnen zich wel onverschillig voordoen natuurlijk, maar onverschillig zijn, kom je bij jongeren eigenlijk bijna nooit tegen. Waarom niet? Ze zijn nog buigzaam. Ze zijn nog kneedbaar, klein beetje. En de kanttekening die zegt er dan ook bij, eer de zonde te diep in zijn hart wortelt en totaal over hem heersen. Dan ga ik toch eens met de ouderen praten, met jullie vaders en moeders. Is dat waar van jullie leven? Dat de zonde is ingeworteld en totaal de leiding over je leven genomen? Helaas kan dat samengaan, hè? Een trouw kerkelijk leven met diep gewortelde zonde. die krijg je er zelf nooit meer uit, joh. Je hebt een almachtige God nodig om je te bevrijden uit de tirannie van de zonde. Erken dat ook. En denk niet van, nou, als ik wil, kan ik zo stoppen. U kunt niet stoppen. Jongeren, laat die zonde niet regeren over je. Eerst speel je ermee met de zonde. Maar de zonde krijgt macht over je. Die gaat wortelen in je leven. En na een tijdje kom je tot de vreselijke ontdekking. Ik kan niet meer terug. Ik zit vast. Je moet met je zonde omgaan, zegt is iemand, zoals de Egyptenaren met de Israëlieten deden. Je moest ze dood als ze jong zijn. Een leeuw die kunstjes moet doen in het circus. Ja, daar hoor je niet, dat weet ik, maar even voor het voorbeeld. Een beer of een leeuw die allemaal kunstjes moet doen in het circus. Die komt echt niet uit oerwoud, hè. Dat hoef je niet te proberen. Die is van jongs af aan getraind. En zo is het ook met een mensenkind. Is die zijn leven lang heeft hij de zonde volop gediend. En moet hij dan het juk gaan dragen? Dat valt niet mee. Dus daarom, jongeren, de beste tijd dat je bekeerd wordt zijn je jonge jaren. Dat zijn ook de jaren waarin je het minste zin in hebt, dat weet ik. Maar de beste tijd is als je jong bent. Dus daarom, als je nog jong bent, zoek de Heere en leef. Ik weet van iemand die was bekeerd toen die 13 jaar was. En hij heeft zijn leven lang die 13 jaar moeten bewenen. 13 jaar gezondigd. 13 jaar verspild. 13 jaar aan de zonde gegeven. Hoe oud zijn jullie? Dus dat is reden 1. Waarom is het goed dat je jong een kruis draagt en een juk draagt? Ben je nog buigzaam? 2. Het juk maakt je nederig. Je hebt mensen die alleen maar voorspoed hebben, alleen maar zonneschijn, alles gaat goed. Dat worden hele moeilijke mensen. Maar juist als je een juk krijgt opgelegd, als je jong bent, word je geconfronteerd met jezelf. En dan kom je erachter, ik kan het niet. Ik kan dit niet oplossen. Ik ben zwak, ik ben machteloos, ik heb hulp nodig. En dat is toch een goede zaak als je daar jong achter komt, achter je eigen beperking, je zwakheid, je ontoereikendheid. Achter het grote vreugde, mijn broeders. Wanneer geen velerlei verzoekingen valt. Staat dat in de Bijbel? Ja. Jacobus zegt tegen de christenen van zijn tijd, acht het voor grote vreugde als geen velerlei verzoekingen valt. Jacobus, kun je dat uitleggen, want daar snap ik helemaal niks van. Hij zegt, wetende dat de beproeving leidzaamheid werkt. U wordt een beetje getemd. U wordt een beetje nederig, klein beetje. Grote vreugde. Paulus zegt, ik roem zelfs in de verdrukkingen. Waarom dan? Wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Wat is leidzaamheid? Geduld. En als een jong een juk krijgt, wil ik niet, ik ook niet. Maar als hij jong een juk krijgt, wordt u een klein beetje nederig van. Iets bescheidener. Niet zo'n grote mond. Drie. Als je jong het juk krijgt opgelegd, dan zie je dat de wereld je niet helpen kan. De wereld lijkt op een fopspeen. Een klein kindje kun je een tijdje zoet houden met een fopspeen, hè? Maar als het kindje echt honger krijgt, kun je met die fopspeen niet meer zoet houden. Weg met dat ding. Ik heb eten nodig. En zo is het met een mensenkind. De wereld is voor ons een fopspeen. Die hou je zoet. Beetje afleiding, beetje vertier. Leuke dingen doen. En zo van het een naar het ander. Als het een voorbij is, het volgende weer nodig. En zo leef je van het een naar het andere. En je hebt niet door dat de duivel een fopspeen in je mond heeft gedaan. En dat je je laat bedriegen. Maar krijgt u honger? Legt God je een juk op en u bent niet meer tevreden met een beetje plezier. Met een beetje leuke dingen doen. Ben je daar niet meer mee gerust te stellen? Kom je echt in de knel, in de nood, in de verdrukking? Wat kan de wereld je dan bieden? Wat heeft de wereld je te bieden? Stel je voor, je bent ernstig ziek. Wat heeft de wereld je dan te bieden? Niets. Als ik het mis heb, moet je me corrigeren straks. Maar die heeft je niets te bieden. Zul je ze dan niet lief hebben, kinderen? Zul je er niet zo verzot op zijn? Want ze laat je in de steek. Die Lila was een hele leuke vriendin voor Simpson. Hij was er dol op. Maar het werd zijn dood. O zondaren, doe je ogen toch open. Waar ben je mee bezig? Vergooi je leven niet. Je leeft één keer, hè? Je sterft één keer, toch? De wereld lacht je zo vriendelijk toe, die belooft je van alles. Ja, als je gezond bent. Maar als je in tegenspoed zit en je krijgt te maken met ziekte, zorg, rouw, ellende, verdriet. Wat heeft ze je dan te bieden? Niets meer. Helemaal niets. Daarom is het ook het een of het ander. Hè? Paulus zegt, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Het is een onmogelijkheid. En toch blijven mensen het proberen. Om en Christus en de wereld tegelijk te dienen. Het is een onmogelijkheid. U kunt niet God dienen en de Baal. En dat zijn niet alleen jongeren die dat proberen. We proberen het allemaal zo lang mogelijk. Maar de Heer Jezus zegt, kan niet. Baal is tevreden met een half hart, maar ik niet. Reden 4. Als je jong het juk draagt, wordt jouw karakter gevormd. Stel je toch voor dat je alleen maar voorspoed hebt en verwend wordt. Je wordt een slappeling die nergens meer tegen kan. Je ziet het bij de Nederlandse samenleving. We zijn al zo lang in vrede en rijkdom en welvaart. Als het even misgaat, weten we, raken we allemaal in paniek. En moet de overheid ons helpen. We hebben als maatschappij geen ruggengraat meer. En daarom zegt het woord, is goed als je jong het juk draagt. Dan wordt jouw karakter gevormd. Hoe kon Jozef onderkoning zijn? Die man was gevormd en gelouterd in de gevangenis. Een mens die niet gehoorzamen kan, kan ook nooit leiding geven. En als u nooit het juk gehoorzaam gedragen hebt, bent u niet in staat om, nooit in staat om onderkoning te zijn van Egypteland. Hij is onder dat juk niet verbitterd, maar verbeterd. Hij heeft mogen dienen en toen hij uit de gevangenis kwam, met goddelijke wijsheid bedeeld, mocht hij dat land besturen en loodsen door die hongersnood heen. Hoe is het mogelijk, hè, dat Jozef niet volslagen getraumatiseerd uit die gevangenis kwam? De Heere was hem nabij. Als je goed leest in de geschiedenis van Jozef, zie je iedere keer dat kleine zinnetje. Maar de Heere was hem nabij. En Jozef heeft dat juk gedragen, een scherp en een zwaar juk, jarenlang. En het is hem een leerschool geweest om later leiding te kunnen geven. Mozes precies hetzelfde. Die rijke prins die alles had wat zijn hartje begeerde. Mozes, zo kun jij mijn volk niet leiden. Jij gaat 40 jaar bijscholen als schaapherder. En Mozes komt op de kruisschool. Hij krijgt het juk opgelegd. En hij heeft jarenlang moeten omgaan met die eigenwijze dieren die schapen zijn. En zo is hij gevormd. Zo is hij opgeleid om de leidsman te kunnen zijn van dat murmurerende volk. Mozes was in zijn jonge jaren onvoorstelbaar driftig. Hij slaat zomaar een Egyptenaar dood. En na die 40 jaar juk dragen, lezen wij, Mozes nu was zeer zachtmoedig. Geen mens was zo zachtmoedig als hij. Mozes torende nooit als Mozes beledigd werd. Mozes torende alleen als God beledigd werd. Zeer zachtmoedig. Mozes, mogen we wat vragen? Ja, dat is goed, zegt hij. Mozes, toen je jong was, was je zo verschrikkelijk driftig. Hè? En nu ben je bijzonder zachtmoedig. Hoe komt dat? En Mozes glimlacht eventjes en hij zegt, ik heb het juk 40 jaar gedragen als schaapherder. Toen is die driftige Mozes een beetje getemd. Daar heb ik geleerd, onder de goddelijke zegen, klein beetje geleerd wat zachtmoedigheid is. We hebben net gezongen op Psalm 94. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt. Wat ben je dan goed af als jij op de school van Christus bent? En die school heet de kruisschool. Ja, maar daar wil ik niet heen. Ja, maar een andere school is er niet. Dus er is maar één school van de Heer Jezus en dat is de kruisschool. En als u daarop komt, krijgt u een juk opgelegd. En een kruis opgelegd. En dat legt hij op jouw zeerste plek. Altijd. Reden 5. God heeft het juk heel vaak willen gebruiken om mensen bij Christus te brengen. Het zijn de goedertierenheden des Heren die ons tot bekering leiden. Dus vaak denken mensen, wat voor klappen zou ik nog nodig moeten hebben? Nou zegt de Heer Jezus, al zouden ze uit de doden opstaan, je zou je niet laten gezeggen. Dus de zegeningen van God zijn roepstemmen tot waarachtige bekering. Maar wij luisteren heel slecht. Dus in de zegeningen praat God als het ware zachtjes. Met het juk praat God iets harder en hij heeft heel vaak het juk willen gebruiken om mensen in de laagte te brengen, te vernederen, te bepalen bij de oorzaak hun zonde. Denk aan koning Manasse, de meest verschrikkelijke, de meest goddeloze, de meest gewetenloze koning die Juda gehad heeft. Je zou toch denken als je die man bezig zag, die heeft de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Toch was dat niet waar. God legt die man een juk op. Toen was hij niet jong meer. Toen was hij al oud. Hij komt in de gevangenis. En dan staat er in het goddelijke woord. En als hij hem benauwde. Dus God benauwt hem. En dan zit hij in de gevangenis te kermen. En hij ziet de dood voor ogen. En voor het eerst sinds zijn kindertijd. Want zijn vader was Hiskia. Was een godvrezende vorst. En die heeft hem geleerd om tot God te bidden. Had hij jaren niet meer gedaan. En daar in de gevangenis. Daar zie je hoe die trotse koning Manasse zijn knieën buigt, zijn handen vouwt. O God van mijn vader, help me toch. En God heeft zijn gebed gehoord. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dank u, Heer, dat u toornig op me geweest bent. Anders was ik doorgegaan. Het is helemaal niet verkeerd om een juk opgelegd te krijgen. Anders ga je door. Waar heeft dat kruis je gebracht? Waar heeft dat juk jou gebracht? Heb je jezelf er doorheen geslagen? Of ben je gebracht aan de voeten van de man van smarten? De enige ware troost in uw juk, in uw kruis, in uw verdriet, kunt u vinden aan de voeten van de Heer Jezus, de man van smarten. De enige ware vertroosting in al uw wonden, ouderen en jongeren, is alleen te vinden in de wonden van de Heere Jezus. En daarbuitenom kun je natuurlijk flink zijn en je niet laten kennen. En zo goed en kwaad als het gaat je door het leven proberen te slaan. Maar wat ben je goed af als dat juk jou voor God vernedert. De hemel is hoog, maar de weg naar de hemel is laag. En als dat juk jou vernederen mag en je zondaar voor God maakt, word je geconfronteerd met je zonde. Geconfronteerd met wat je allemaal niet goed gedaan hebt. Daar ben je overheen geleefd. Maar als het ware, dat juk, dat ontnuchtert je. En je kijkt in de spiegel. En je ziet hoe je geleefd hebt. En dat God dat juk gebruiken zou, hè, dat je berouw zou mogen krijgen. O, wat ben je God dan dankbaar dat hij jou een juk oplegt. Wie weet, Heer, wat hij met je voor heeft. Wie weet, jongeren, wat God met jouw verdriet voor heeft, met jouw nood. Wat je wel probeert te verbergen, maar voor God hoeft het niet, hoor. En dat juk, dat is een roepstem. Dat is het zesde reden. Een roepstem. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heer, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn goddeloosheid en leeft. Dus dat juk is de goddelijke luidspreker om heel luid tot je te spreken. Bekeer je van je goddeloosheid. Bekeer je van je zonde. Bekeer je van alles waarvan je heel goed weet dat God het verboden heeft. En toch ga je door. Een sterke roepstem. En God heeft al zoveel met je gepraat met vriendelijke roepstemmen. Vriendelijk jou genodigd. Kind, ik heb geen lust in je dood. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Niet luisteren. Dan gaat God harder praten. Mijn zoon, geef mij uw hart. Niet luisteren. En God nog harder praten. En ik kom je tegen. En dan leg je een juk op. En hij zegt, als je dan niet horen wilt, moet je voelen. Absalom. Ja, kun je nog wat van die man leren? Ja, daar kun je ook wat van leren. Absalom, die wou graag Joab spreken. En hij roept Joab en Joab komt niet. Hij roept hem nog een keer en Joab luistert niet. En wat doet Absalom dan? Hij steekt het korenveld van Joab in brand en dan komt hij. Waarom heb je dat gedaan? En Absalom zegt, zo man, ben je er eindelijk. Als God je nou al zo vaak geroepen heeft en je komt niet. Moet hij dan werkelijk je zoveel pijn doen dat je gaat luisteren? O, laat zulk een dwang toch niet voor je nodig zijn. En daarom wil je toch niet verharden tegen God. Je verliest het toch. Hij is almachtig. En wij zijn maar grassprietjes. Je kunt je niet tegen God verzetten. Gaat een tijdje goed, denk je. Maar luister toch, jongeren, luister toch. Waarom leef jij onder het woord? Ja, dat moet. Besef je wel wat voor een zegen dat is, dat God tot jou spreekt. En dat je niet als een op hol geslagen paard bent, waar de teugels op de rug worden geworpen. Ga maar! En dat God je nog tegenhoudt. Zeven. Als je een juk krijgt, word je vaak wat socialer van. Wat bedoel je nou weer? Dat je dan oog krijgt voor mensen die ook in nood zitten. En dat u dan meer oog krijgt voor uw naaste in nood. En dat u dan niet zegt als Kain, ben ik mijns broeders hoeder. Kan toch de hele wereld niet om mijn rug nemen. Maar dat u omziet naar elkaar. Wat hebben we juist in de kerk nodig? Omzien naar elkaar. Heeft die ander geen onsterfelijke ziel? Wie kijkt er om naar de jongeren van de gemeente? Hebben zij geen onsterfelijke ziel? Ik zeg niet dat u een preek moet afsteken, maar werkelijk omzien naar de ander, ook naar die jongeren in nood, zorg, verdriet en die niet weten hoe het verder moet. De Heere Jezus is een zeer medelijdend hogepriester. Hoe komt dat? Omdat Hij in alles verzocht is geweest, gelijk als wij. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is om een juk te dragen. En Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij weet wat het is om verzocht, gewond, geslagen, veracht, eenzaam en in nood te zijn. Dus dat betekent, jongeren, als je in nood zit. En misschien heb je nog nooit je handen gevouwen. Maar doe het dan vandaag voor het eerst. En vraag naar Hem, die barmhartige hoge priester, of je Hem mag leren kennen. En Hij zegt, in alle benauwdheden van mijn kinderen ben ik mede benauwd. Wat is ons leven, jong en oud? Een mengelmoesje van zoet en bitter, voorspoed, tegenspoed, van juk dragen en vrijheid. En God heeft met allebei wat te zeggen. En voorspoed kan tegen je blijken te zijn. En tegenspoed kan een zegen voor je betekenen. Als twee mensen trouwen, willen ze God zegen over een huwelijk. Hè? En wat bedoelen ze dan? En dat snap ik wel. Dat ze geholpen mogen worden. Dat God ze helpt en voorspoed geeft. En dat ze door het leven mogen komen. Maar zegen is veel dieper dan alleen maar dat je geholpen wordt. Zegen is soms ook tegenspoed. Een juk, een kruis. Dat God je een halt toeroept. Tot hiertoe en niet verder. Tegenspoeden zijn voor de kinderen van God verpakte zegeningen, zien ze achteraf pas. Het komt erop aan hoe u God daarin ontmoet. Waar heeft het je gebracht? Al je voorspoed, al je tegenspoed, al je blijdschap, al je tranen, hebben ze jou dichter bij God gebracht? Of juist verder bij Hem vandaan. En daarom, jongeren, ik wil je de Heere Jezus aanprijzen. Een betere vriend zul je niet krijgen. Een trouwere vriend kun je niet bedenken. Hij blijft je bij in alle tegenspoeden. Hij laat je nooit in de steek. Mensen kunnen je in de steek laten, dan zien ze dat het even niet goed gaat met je en ze houden even afstand. Ze weten er geen raad mee, vergeef het hun. Maar Christus laat je nooit in de steek. En juist in druk en kruis is Hij veel dichterbij dan jij denkt. En daarom, jongeren, dat je jong zondaar voor God mag worden. Jong mag buigen. En jong de Heere mag lief hebben. Al moest je dan heel lang het kruis dragen. Maar het is een heiligend kruis. En Christus draagt het zwaarste stuk. Weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. Ouderen, jullie hebben al heel wat meegemaakt, hè? Waar heeft het je nou gebracht? Ben je dichter bij God gebracht? Ben je in de laagte gebracht? Als een smekeling die alle rechten verspeeld heeft. De Heere is goed. En Gods kind onder het kruis, daar heb ik een vraag aan. Kind van God, jong of oud, die een kruis draagt, ik heb een vraag aan je. Daar zie je een jong mens, alles gaat goed. Hij is gezond. Hij heeft alles wat je hartje begeren kan. Alleen, hij is onbekeerd. Hij is op weg naar de rampzaligheid. Wil je met hem ruilen? Oh, nooit, zegt hij, nooit. Nooit. Liever Christus met een kruis dan het allermooiste leven buiten hem. Daar zal ik wat bij zeggen. Een kruis met Christus is zoet. Een kruis zonder Christus is bitter. En als u zo'n bitter kruis moet dragen, zoek met hem in aanraking te komen, opdat hij uw kruis zoet zal maken. Dat bittere water, hè? Mara. Hij heeft dat water zoet gemaakt. Hij werpt daar een stukje hout in. En alles wordt zoet. Amen. 119 vers 5 gaan we zingen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? En het antwoord is, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. 119 vers 5. Zullen wij samen danken? Heere, dat juk hebben wij verdiend. Kunnen u nooit beschuldigen van onrecht, nooit. Maar als u daarin meekomt en onze ogen vestigt op hem die onschuldig leed en stierf. Heere, we dragen ze aan u op. Alle jongeren. Niet eentje overslaan, Heere. In de kerk of ergens anders. Wilt u ze niet overgeven aan zichzelf. Maar houdt u ze heel goed vast. En gedenk bijzonder die jongeren. Die te maken hebben met moeite en verdriet. Heere, wees heel dichtbij. En dat ze dat ook ervaren mogen. Dat u dichtbij bent. Heere, gedenk aan allen. Want er is hier geen hart zonder smart. Maar wil u het gebruiken, Heere. En onze harde harten laten smelten. Dat vragen we u uit genade. Schenk ons straks een goede samenspreking. Wilt u ons veilig thuis brengen? Gedenken hen die straks alleen thuiskomen, alleen geluisterd hebben. En wilt u ons helpen deze pas begonnen week thuis, onderweg, werk, school. Maar ook als donderdag wij weer geroepen worden om naar de kerk te mogen gaan. Heere, zegen uw inzettingen. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, het zesde vers. 68 vers 6. De koningen, hoezeer geducht en wat er mee volgt uit 68 vers 6. Gaat u heen in vrede en ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.